Openen, Heer, onze ogen openen, Heer, dat wij zullen zien, Heer, wat u voor ons heeft. En wilt u anderen vullen met uw woorden, dat hij alles wat hij op zijn hart heeft, dat hij dat met ons kan delen. Dank u wel, Jezus, bid ik in Jezus' naam, amen.
Amen. Goedemorgen, broeders en zusters, hier in Apeldoorn. Ik ben een uurtje onderweg geweest om hier te komen en ik heb genoten van de prachtige zon over de velden en het groen wat weer opkomt, het nieuwe leven. Ik word er altijd heel blij van en het was mijn gebed om ook vandaag met jullie het woord te delen in de hoop dat ook hier zo het geestelijke, het nieuwe leven van de Heilige Geest ook door deze zaal zal gaan en dat we met elkaar vol blijdschap strakjes naar huis zullen gaan, omdat we weten dat God de levende Heere is en dat Jezus Christus tot ons gesproken heeft. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben voorganger in Almere. Dat is een hele seculiere stad. Stad met de mensen, 98% van de mensen geeft aan geen binding met de kerk te hebben. Het is een stad van 230.000 inwoners. Inmiddels mogen we in 6 wijken, hebben we wijkgemeenschappen. Dus er vinden op 6 plaatsen vinden de diensten plaats en het is mijn taak om de wijkpastors te ondersteunen en te kijken hoe de missionaire beweging over zo'n hele stad mag uitrollen. En dat doe ik met vreugde, omdat ik God aan het werk zie. Ik wil graag beginnen met een gedeelte uit de Bijbel te lezen waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Dat staat in Johannes 9, hè? Johannes 9, dat is dat gedeelte over de blindgeborenen. Johannes 9. En ik lees even gewoon die verse, dan weten we waar dit vandaan komt als ik het vanmorgen met jullie ga delen. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloem, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, ja, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. En weer, ik ben het, hij zei dat. Ze zeiden dan tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Ze brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Lieve broeders en zusters, heb je Jezus aan het werk gezien afgelopen week? Heb je Jezus aan het werk gezien op je werk? In je gezin? In jouw buurt? Gewoon, terwijl je met de alledaagse dingen bezig was, gebeurde er iets waar je zomaar ineens zag, dit is Jezus. Hier is God aan het werk. Voor mijn ogen gebeurt het. Je moet daar ogen voor hebben om te zien. Geestelijke ogen om te zien wat God aan het doen is in deze wereld. Ik zou werkelijk de rest van de tijd kunnen vullen met allemaal verhalen, getuigenissen, hoe God wereldwijd aan het werk is, in Thailand, in Afrika. Wij zijn een gemeente met meer dan 35 nationaliteiten, dus ik hoorde verhalen van over de hele wereld. God is aan het werk, alleen je moet het wel zien. Afgelopen week nog gaf ik cursus, een lidmaatschapscursus, een doopcursus. En dan zit daar een jongen, probeer hem maar even te beschrijven. Zijn lippen zitten vol met piercings. Zijn oren zitten vol met oorbellen. Hij is tot in zijn nek getatoeëerd. Deze jongen heeft een vreselijk leven achter de rug. Een heel duister leven. En een jaar geleden, op zondagmorgen, terwijl hij niets met geloof en niets met de kerk had, ook niet vanuit zijn opvoeding, niet vanuit zijn omgeving, niet vanuit zijn familie. Op zondagmorgen werd hij wakker en hij hoorde een stem in zijn hoofd: jij moet naar de kerk. Naar de kerk? Hij keek op zijn mobiel en hij zag dat er om de hoek in een schoolgebouw een dienst werd gehouden vanuit onze gemeente. En hij trok snel zijn kleren aan en hij ging daar naartoe en kwam daar. Als ik hem mee zou nemen hier vanmorgen, zou je er misschien van schrikken. Maar hij stond daar ineens. En de wijkpastoor zei: kom binnen. Ga zitten. Fijn dat je er bent. Luister maar eens gewoon wat hier gezegd wordt, wat hier gedaan wordt. En Stefano zat daar. En hij werd overweldigd door de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij wist niet wat hem overkwam. En na afloop raakte hij met ons in gesprek met de wijkpastor. En er ontstond, nou ja, laten we afspreken. Elke week wordt hij nu begeleid door onze wijkpastor. En we zien hem groeien, we zien hem zo tot de ontdekking komen van wie Jezus voor hem is. Een paar weken geleden preekte ik in die wijk, preek in alle zesde wijken, omste beurt, en dan ben ik er zo in een maand doorheen geweest. En toen zag ik hem binnenkomen en toen had hij zijn moeder meegenomen. En die moeder die kwam daarbij, ik preekte over Zacchaeus, voor het eerst in de kerk en ze luisterde. En na afloop van die dienst, ik preekte dat Zacchaeus achter de bladeren zat en Jezus wel wilde zien, maar niemand zag hem. En na afloop, deze vrouw barstte in tranen uit. En ze zei: dat verhaal waar het vanmorgen over ging, daar ben ik. Ik ben Zacchaeus. Zie je Jezus aan het werk? Ja, afgelopen donderdag zat Stefano op de doopcursus. Hij wil graag gedoopt worden. En als je hem hoort vertellen wie de Heer Jezus voor hem is geworden, hoe hij zijn zonde beleden heeft aan de Heer Jezus en hoe hij Jezus aanvaard heeft als zijn redder en verlosser. Zie je Jezus aan het werk? Laten we elkaar bemoedigen, broeders en zusters. God is op een machtige manier aan het werk, ook hier in deze omgeving. Alleen we moeten er ogen voor hebben en we moeten er naar blijven kijken, want de wereld gooit ons zand in de ogen. En we zien het niet meer. We zijn bezig met heel veel negatieve dingen. Veel somberheid over wat er in de wereld gebeurt. Mensen worden er moedeloos en depressief van wat de wereldleiders allemaal roepen. Maar God gaat door met zijn werk. En de komst van de Heer Jezus is aanstaande. En de Heer Jezus heeft gezegd: als al deze dingen dan gebeuren, hef dan je hoofd omhoog en weet dat, dat je verlossing nabij is. Dat mijn komst aanstaande is. En het is zo belangrijk dat we daar als christenen mee bemoedigen. Dat God doorgaat met zijn werk. Heb je Jezus aan het werk gezien in de afgelopen week? Welk voorbeeld zou jij kunnen noemen dat je Jezus aan het werk hebt gezien? Vandaag gaan we kijken naar een geschiedenis vanuit de Bijbel, waarin Jezus een ontmoeting heeft met een man die vanaf zijn geboorte blind is. Hij heeft zijn ogen wel open, maar hij ziet niets. Geen prikkels, geen indrukken, geen informatie. Terwijl de mensen rond hem heen allemaal wonderen van Jezus zien, ziet deze man niets. Hij ziet geen verschil. Hij ziet geen perspectief. Hij ziet geen licht. Het is alleen maar donker. Ik ontmoet regelmatig mensen met wie ik spreek. Die het niet zien. We hebben er net gezongen over het koninkrijk van God en over de macht en de majesteit van de Heer Jezus. Er zijn genoeg mensen rond ons heen die zeggen: hè, Waar heb je het over? De wereld gaat naar de vernieling. Mensen die het niet zien. En misschien zit je hier vanmorgen wel. En heb je zelf ook dat gevoel. Ik zie niets van Jezus. Wanneer heb je voor het laatst iets van hem gezien? Vorig jaar? 5 jaar terug? Soms kan het zo lang geleden zijn dat we iets van Jezus hebben gezien. Bij deze man. Je kunt aan hem vertellen, ja, maar Jezus komt langs. En je kunt heel enthousiast doen over Jezus. En je kunt van alles vertellen over Jezus. Over de wonderen en de tekenen die Jezus doet. Maar die man die haalt zijn schouders op en die zegt, ik zie het niet. Waar heb je het over? Geen beweging, geen verandering, geen verschil. Jezus komt niet eens eens voor in zijn gedachten. Deze man die leeft zijn leven, hij zit gewoon elke dag aan de kant van de weg, hij heeft wat geld nodig. Elke dag weer opnieuw, hij leeft in een sleur van dag naar dag, van maand naar maand. Voor Jezus is er geen plek in zijn leven. Jezus ziet deze man, dat is zo. Het is zo, we hebben het net gezongen, open mijn ogen, heren, maar het geheim in deze geschiedenis is voordat die man Jezus ziet, ziet Jezus die man. Dat is genade, dat is de liefde van God die mensen ziet nog voordat wij hem zien. Want Jezus had natuurlijk gewoon bij die man voorbij kunnen gaan en denken, ja goed, zo zitten er zoveel misschien langs de kant van de weg. Nee, Jezus staat stil en er staat dat Jezus die man zag. Ik vind het zo dat God vanuit de hemel jou ziet zoals je hier vanmorgen bent. Hij kent je sores, hij kent je problemen, hij weet alles van je. Hij ziet je en terwijl je hem misschien niet ziet, hij ziet jou wel. Hij ziet je zitten. Ja, hij ziet je zitten. Wat een genade, wat een liefde. Die man die roept niet, we lezen het niet. Die man die bidt niet. Die man die bestormt de hemel niet. Die man die doet geen beroep op de belofte die God gegeven heeft. Die man is helemaal, ja, die doet niks. Hij zit maar te zitten. Een beeld van een heel passief mens. Hopeloos. Jezus ziet hem. De man is een beeld van miljoenen mensen die Jezus niet zien, maar ook geen flauw benul van hem hebben. Terwijl Jezus dichterbij is dan we denken, terwijl Jezus voorbij komt, terwijl Jezus, hij is in een andere dimensie, maar hij is bij ons, hij is hier vanmorgen. Hij komt heel dichtbij. Maar voor veel mensen heeft Jezus in hun denken geen plaats. De Bijbel noemt dat een leven in de duisternis. En dat is de wereld waar we in leven. Dat zijn de collega's op je werk. Dat zijn misschien de mensen in je eigen gezin of familie. En Jezus ziet die man. En weet je wat er dan gebeurt? Als Jezus die man ziet, dan zijn er nog een paar die hebben het ook gezien dat die man daar zit. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Die lopen met Jezus mee. En die zien ook die man zitten. En weet je wat ze gaan doen? Weet je wat die volgelingen van Jezus gaan doen? Die gaan discussiëren. Daar zijn we heel goed in. Theologiseren gaan ze. Ze zeggen, nou, laten we eens een boom opsteken over of het nou de schuld is van die man dat hij hier blind zit, of dat het de schuld van zijn ouders is dat hij blind is. Hoe zou het nou eigenlijk zitten bij die man? Heeft hij iets verkeerds gedaan? Heeft hij zonde gedaan? Heeft hij iets ernstigs gedaan? Is zijn leven, ja, wat weten wij niet, wat God misschien wel weet? Vers 2, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders dat hij blind geboren zou worden? En dat gebeurt zo vaak. En ik probeer je maar even mee te nemen in dat denken. Maar wij denken zo snel in een systeem van prestatie en beloning. Veel mensen denken dat als je maar goed doet, als je doet wat God van je vraagt, nou dan gaat God je zegenen. En dan kom je in de hemel, dan kijkt hij naar jouw leven en dan zegt hij, jij hebt het goed gedaan, je hebt het een beetje beter gedaan dan de buurman naast jou. En jij hebt dan eigenlijk, nou ja, daar word ik wel blij van. En wij als christenen zijn ook heel veel bezig om God te behagen met onze daden, met onze liederen, met onze gebeden, met Heere God, wij doen toch echt ons best. Wij verdienen toch eigenlijk wel dat u naar ons kijkt. Dat u ons ziet. Een systeem van prestatie en beloning. Maar lieve mensen, dat kent de islam ook. Binnen de islam is het zo dat als je je houdt aan de regels en aan alle wetten die er gelden binnen de islam, dan zal Allah aan het einde van de rit naar jou kijken en zeggen, je hebt het goed gedaan, kom binnen. En wat zijn we als christenen vaak bezig om in een systeem van prestatie en beloning te denken en in schuld. Oh, maar bij jou gaat het wat minder. Vertel eens, biecht eens op. Waar zitten je zonden? Het is een systeem van religie. Het is een systeem wat afbreuk doet aan genade. Het staat ons in de weg. De discipelen maken zich daar heel druk over. Hoe zit dat nou precies? Het probleem van de gedachte van prestatie en beloning is dat je nooit weet wanneer goed goed genoeg is. Dus je wil nog harder bidden, je wil nog meer in de Bijbel lezen, je wil nog meer naar de kerk gaan, je wil nog je leven op orde brengen, want dan zal God misschien gaan luisteren. Systeem van prestatie en beloning. Het oordeel over die man is snel geveld. Hij heeft geen geloof. Het oordeel over die man is snel geveld. Het zal wel met zijn ouders te maken hebben. Er zit waarschijnlijk een vloek in de familie. Zijn ouders zullen niets verkeerds hebben gedaan. Lieve mensen, die hele theologische discussie zorgt er niet voor dat die man van blind ziende wordt. Wat kunnen wij er een verhaal van maken? Wat voorbij gaat aan de genade die God bewijst aan de grootste van de zondaren. Je kunt je afvragen wie hier blind is. Die man of de discipelen. Jezus gebruikt dan deze situatie om een principe van het geloof uit te leggen wat fundamenteel anders is dan waar de discipelen in hun hoofd mee bezig zijn. Zij zijn met dat systeem vanuit de Joodse achtergrond bezig van prestatie en beloning en schuld en betaling. En wat doet Jezus dan? Ja, ik weet, als ik dat uit de kinderbijbel werd voorgelezen, dan moest ik altijd een beetje, dacht ik, een beetje vies verhaal. Jezus spuwt op de grond. En dat moet je sowieso nooit doen. En dan maakt hij een papje van het slijk van de aarde. En dan smeert hij dat op de ogen van die blinde man. Ik denk dat die man dat toegelaten heeft. Ja, zei iemand in Almere, die zag hij ook niet aankomen. Ja, dat klopt natuurlijk. Maar het is toch een raar verhaal eigenlijk, hè? Dat de Heer Jezus dat doet. Nou, het is binnen de Joodse context toch iets minder raar als dat wij zo bedenken. Want slijk, ik heb dat nagevraagd bij een internist. Slijk, spuug, zeg maar, speeksel, menselijk speeksel werd in het verleden wel gebruikt omdat daar geneeskrachtige werking aan toegekend. Het had te maken met bacteriën. Internist begon dat helemaal uit te leggen. Ik zei, oh, ja, is goed, oké, nou, dan neem ik het wel aan van je. Ik wil al die vieze verhalen niet. Maar het blijkt dat speeksel op de een of andere manier ook geneeskrachtig kan zijn. En in het verleden, in de oudheid, vaker gebruikt werd. En bepaalde soorten klei werden gebruikt om oogziekten te bestrijden. Je leest daar ook in Openbaring over. Dus het is niet zo raar dat Jezus die combi gebruikt hier zo om die ogen van die man, zeg maar, te bestrijken. En tegelijkertijd, als Jezus dat doet, laat hij ook iets zien. Want waarschijnlijk had die man deze behandeling al vaker gehad. Alleen het had nooit geholpen. Het was een teleurstelling voor die man. En dat komt hier aan het licht als Jezus dat doet. Ja, maar die behandeling is al zo vaak geweest. Ja, maar nu is het anders. Nu gaat Jezus het doen. Dan zegt Jezus tegen die man: sta op, ga naar de vijver Siloam en was daar je ogen maar weer af. Vers 7. En moet je dus voorstellen, die man die heeft tot nu toe niks gezegd en niks gedaan. Hij heeft daar gewoon als een blinde gezeten. Niks gezegd, niks gedaan. Hij heeft alleen maar moeten toelaten dat Jezus wat tegen hem zei en dat Jezus wat bij hem deed. Hij heeft het over zich heen moeten laten komen. Dat is het enige. En de man ziet nog niks. Hij ziet nog geen lichtpuntje. Maar Jezus zegt iets tegen hem en nou komt het erop aan. Gaat hij het ook doen? Als die man in zichzelf zou gaan bedenken, wat heeft het voor zin? Ik zie niks. Deze behandeling heeft nog nooit geholpen. Waarom zou ik opstaan en luisteren naar deze rabbi? Als die zou gaan nadenken, was die blijven zitten. En als die opstaat, waar moet die heen? Ja, nee, naar de vijver van Siloam, maar waar is dat? Wat een vreemde vraag. Moet die dan aan mensen gaan vragen, wil je me alsjeblieft bij de hand nemen en daar bij die vijver brengen? Siloam was een bazin van zogenaamd levend water. Uit de bron van Gihon, uit Hiskia's watertunnel, werd voor een deel van de drinkwatervoorziening van Jeruzalem werd daarvoor gezorgd. Nou, daar kun je van alles over lezen nog. Nou, Jezus, wat Jezus hier vraagt, is niet alleen maar fysiek een hele rare opdracht, opstaan en daarheen gaan, maar is ook geestelijk nog eens een keer een rare vraag, religieus, want het gaat tegen de regels in. Volgens de fariseeën mocht je helemaal niet op de Sabbat, dat gebeurt op de Sabbat, mocht je meer dan 2000 stappen zetten. Nou. En dan ook nog eens een keer in dat water, wat bedoeld was voor de drinkwatervoorziening, je ogen uit gaan wassen met slijk. Dat is natuurlijk absoluut verboden. Totaal absurd wat Jezus vraagt. En waarom geeft Jezus nou zo'n vreemde opdracht? En dat doet Jezus vaker. Het antwoord is gehoorzaamheid, overgave. Dat is alles wat Jezus vraagt. Geen prestatie van jouw kant. Niet dat je het al een beetje ziet. Maar overgave. Omdat u het zegt, zal ik het doen. Hier is mijn leven, Heer. Leg het in uw hand. Ik vertrouw op u. Tegen alle rationele argumenten in. Tegen alle geestelijke argumenten in. De mensen lachen er misschien wel uit. Wat ga jij nou doen, jongen? Je ziet nog geen hand voor ogen. De man doet het. De man doet het. En de geestelijke leiders er rondomheen staan te kijken. Wat gaat er gebeuren? En hier zit toch het geheim, lieve mensen. En ik hoop dat je het herkent in je eigen leven. Je kunt van alles theologiseren. Je kunt van alles bedenken. Je kunt hoe 7 stappen bedenken hoe een mens tot Jezus komt. Enzovoorts, enzovoorts. Maar het gaat uiteindelijk om de overgave. Gehoorzaamheid en vertrouwen. Doen wat Jezus zegt. En dat zie je overal terug in de Bijbel. Er zou geen pad door de Jordaan zijn gekomen als de priesters niet in gehoorzaamheid aan God hun voeten in het water hadden gezet. Dan was er geen pad gekomen. Dan waren ze nooit in het beloofde land gekomen. 5000 mensen zouden met een lege maag naar huis zijn gegaan als de discipelen niet de broodjes en de visjes verdeeld hadden. Terwijl Jezus ze brak, ze stonden te kijken en dachten, ja, nou ja, goed, dan doen we het maar. En ze gingen het uitdelen en er was meer dan genoeg. Geloofsgehoorzaamheid. Als Petrus niet geluisterd had naar Jezus, toen Jezus zei, stap maar uit die boot en kom maar op het water. Dan had hij nooit geweten wat de discipelen hebben die ervaring niet gehad, die in dat bootje bleven. Maar Petrus wel. Hoe? In de weg van gehoorzaamheid. Door te doen wat Jezus zegt. Als die blinde man niet zou doen wat Jezus hier zo vraagt, dan had hij nog steeds aan de kant van de weg gezeten zonder één lichtstraal in zijn leven. En datzelfde geldt voor jou en voor mij. Dat is het geloof, dat is het principe van vertrouwen, dat is het principe van gehoorzaamheid, van overgave. Je zult geen vergeving van je zonde krijgen als je niet je zonde belijdt. Als je niet gehoorzaam bent, beleid je zonde, dan zul je vergeving ontvangen. Het wonder van het eeuwige leven komt jouw leven niet binnen. Als je Jezus niet aanvaardt als jouw redder en jouw verlosser. Je zult geen bevrijding van gebondenheid, van patronen die destructief zijn in jouw leven. Je zult het niet ervaren als je niet bereid bent om ze aan Jezus te geven en ze los te laten. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je gelooft. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je christen bent. Maar hoe is dat een actief geloof? Is dat een vertrouwen geloof? Is dat zeggen, Heer Jezus, ik snap het allemaal niet. Ik begrijp het allemaal niet. Ik ga u de les niet voorschrijven. Maar ik geef me helemaal over aan u. Ik doe wat u vraagt. Passief geloof is geen Bijbels geloof. Bijbels geloof vraagt om gehoorzaamheid, om vertrouwen. Als u het zegt, Jezus, zal ik het doen. Het is belangrijk dat wij ons passieve geloof dagelijks omzetten in actieve gehoorzaamheid. En dan de vraag voor jou en mij, wat moeten we doen? Als Jezus bij ons langskomt vanmorgen en hij staat bij je stil en hij ziet je. Hij heeft je gezien. Hij weet precies waar je zit, wat er met je aan de hand is. Hij komt bij je langs. En wat vraagt Jezus dan vandaag aan jou? Wat is zijn, zal ik gewoon een paar dingen noemen. Misschien gebruikt God ze voor jou. Wat vraagt God vandaag aan jou? Misschien zijn er zonden, hele concrete zonden waarvan je weet, ik moet ze belijden, ik moet ze afleggen, ik moet ermee stoppen, ik moet ermee breken, maar ik doe het niet, ik kom er niet van los. Dan is vandaag de dag dat Jezus langskomt. Hij veroordeelt je niet. Maar hij geeft je een opdracht. Belijd ze mij. Belijd je zonde aan mij. Misschien ga je al maanden of jaren naar de kerk. Maar heb je nog nooit echt jouw leven toevertrouwd aan Jezus? Heb je nog nooit gezegd, Heer Jezus, u bent mijn redder, u bent mijn verlosser. Ik vertrouw op wat u wilde doen toen u stierf van het kruis en opstond uit de dood. Misschien moet jij vandaag opstaan. En zeggen, Heer Jezus, vandaag is de dag. Dat ik gehoorzaam zal doen wat u tegen me zegt. Ik geef mijn leven aan u. Misschien moet je vandaag een stap zetten. Omdat God iets tegen je heeft gezegd dat hij van je vraagt om te doen. Maar je hebt het steeds uitgesteld. Je zit gewoon maar elke dag langs de kant van de weg. Vandaag is de dag dat opnieuw Jezus bij je langskomt. Wat zegt hij tegen je? Misschien moet je opstaan. Misschien is vandaag de dag dat Jezus bij je langskomt en zegt, het is donker in jouw leven, weet je, dat heeft te maken met die relatie met die ander die maar onverzoend blijft. Die ruzie die je hebt. Dat geschil. Kun je vandaag een stap zetten naar verzoening? Naar het op orde brengen met die ander. Naar vergeving. Vandaag komt Jezus bij je langs. Misschien heb je een flitsend bedrijf met een behoorlijke groeiende omzet. En Jezus komt bij je langs en zegt, ik wil niet dat je mag van de zegeningen genieten, maar ik wil niet dat je eraan vastzit. Ben je bereid om een deel van het vermogen in mijn koninkrijk te besteden? Je voelt wel aan, dat is heel erg maatwerk. Dat kan ik voor jou niet invullen, voor u niet invullen. Het gaat erom dat je opstaat, dat je doet wat Jezus van je vraagt. Dat je gehoorzaam bent, in geloof en in vertrouwen. Als u het zegt, Jezus, zal ik het doen. Dan stel ik het niet langer uit. Sta op. Dompel je onder in de bron van levend water. De bron van erkenning, de bron van liefde, de bron van genade. Daar waar je ogen opengaan voor een nieuwe toekomst. Daar waar je een totaal nieuw perspectief krijgt. Wat is, we zijn er niet bij geweest, maar moet je toch voorstellen, zeg. Die man die was zijn ogen. En ik, hè? Hij ziet. Dat is wat Jezus doet in ons leven. Hij opent onze ogen voor een totaal nieuwe werkelijkheid, voor een nieuwe toekomst, voor een nieuw leven. Dat is wat Jezus doet. Maar je zult het niet vinden, je zult het niet zien op het moment dat je blijft zitten en niet in gehoorzaamheid vertrouwt en gaat. Deze man, hij ziet niet alleen de wereld om zich heen, maar hij ziet Jezus, de Messias, de redder van zijn leven. Er zijn nogal wat mensen die zeggen, ja, ik moet eerst zien en dan geloven. Dat is geen compliment in de Bijbel. Komt van Thomas, hè? Die zei dat ik moet eerst zien en dan zal ik geloven. En wat zegt Jezus dan? Jezus, die na zijn opstanding, gaat hij naar Thomas toe. En wat Jezus dan tegen Thomas zegt, ik vind dat ontroerend. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, Thomas, nou ja, als je niet wil geloven, zoek het dan ook maar uit. Maar Jezus gaat naar Thomas toe en die zegt, het enige wat je moet zien, Thomas, zijn mijn handen en mijn zij. Het offer wat ik gebracht heb voor jou. De prijs die ik betaald heb aan het kruis. Dat is genoeg, Thomas. Meer hoef je niet te zien. En dat is ook de boodschap voor jou, voor u, voor mij. Al het andere is afgeleid van. Maar het gaat om het kruis. Het gaat om Jezus. Het gaat om de prijs die hij betaald heeft. Het gaat om zijn wonden. Het gaat om zijn opstanding. Dat is de opstandingskracht die het nieuwe leven ons leven binnenbrengt. Jezus Christus en hij alleen. En Jezus zegt dan, Thomas, zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Het gaat om geloof. Om vertrouwen. Om overgave aan de Heer Jezus. Als aan die man gevraagd wordt, joh, hoe komt het nou dat je ziet? Dan heeft hij daar geen hele verklaring van. Weet je wat hij dan zegt? Dan zegt hij, ja, ik weet het ook eigenlijk allemaal niet precies, maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu zie ik. Nou, daar kan je niet omheen. Heel duidelijk. En ik zie ze rond me heen, mensen in Almere. Die zeggen, ja, een jaar geleden was ik nog blind en nu zie ik. Ik zag geen hand voor ogen geestelijk. Ik denk aan Hans. Hans is hoog opgeleid, werkt op de Zuidas. Heeft een miljoenen portefeuille te beheren als accountant. Hij zegt, ik zag geen hand voor ogen geestelijk. Ik had mijn eigen zaken. maakte ik me druk om. De beursnotering enzovoort. En het dochtertje van Hans. Een totaal seculier gezin. Op de een of andere manier lag daar een kinderbijbel in huis. Het dochtertje van Hans had die kinderbijbel gevonden in de kast. En het meisje pakte dat eruit en die ging daar wat in kijken en zei, pap, wilt u voorlezen? En Hans dacht, jongens. Maar het meisje stelde hele oprechte vragen. En de vrouw van Hans zei, Hans, zou je niet eens gaan kijken in de kerk, zodat we antwoorden hebben op de vragen die ons dochtertje stelt? En Hans, in het belang van zijn dochtertje, dacht, ik ga naar de kerk. En hij stapte op een zondagmorgen de dienst in en ging zitten. En hij luisterde, daar ontdekte hij dat wij compleet failliet zijn, maar dat er een andere betaling is die voor ons voldoende is. En dat is Jezus Christus die stierf van het kruis en opstond uit de dood. De volgende zondag was hij er weer en de zondag daarna was hij er weer. Afgelopen november hebben we Hans mogen dopen met zijn hele gezin. Heer, open mijn ogen. Laat me zien en ik hoop dat jullie bemoedigd zijn. God gaat nog steeds door en hij kwam ook vandaag bij jou langs en hij zegt ook tegen jou, sta op. Wil je mijn koninkrijk zien? Wil je mijn werk zien? Wees gehoorzaam en dompel je onder in het bad van de genade, van de liefde, van de vergeving door het offer wat ik gebracht heb aan het kruis. Vandaag is het jouw beurt. Je kunt twee dingen doen, blijven zitten of opstaan. Welke stap moet jij vandaag zetten of deze week? Welke blinde vlek zit er in je leven? Wat is voor jou duister vandaag? Zet een stap. En voor je het weet, gaat er een nieuwe wereld voor je open door de opstandingskracht van onze Heere Jezus Christus. Amen. Ik wil graag een kort gebed uitspreken. Heere, we danken u voor uw woord. We danken u dat u vanmorgen bij ons voorbij kwam. Dat u ons ziet zitten. We danken u dat u ons ziet zitten. Dat u ons niet afschrijft. Maar dat u ons opzoekt. Maar u vraagt ook iets. Nee, wij hoeven het niet te presteren. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw genade. Voor het offer dat u bracht aan het kruis. Voor de prijs die betaald is. Voor het offer dat gebracht is. Voor uw opstanding uit de dood. U bent de levende Heere. Wij prijzen uw naam. Laat ons u zien. Laat onze ogen opengaan voor de Messias. Yeshua. U die leeft, die bij ons langskwam vanmorgen, die bij ons stilstond, die zag wat er in ons leven was. Help ons om op te staan en te gaan naar het kruis, naar het open graf, naar de bron van eeuwig leven. Help ons. In Jezus' naam.